Op dit moment kan ik alle koffie binnenkrijgen.
Is het? Je slaapt weinig, hè?
Ik slaap heel weinig. Vandaag zeker vannacht, want ik ben een boek aan het afwerken. Binnenkort komt een boek uit met Patrick Lodbeek.
Ja.
Verdwaald in verlichting. En we hebben dus een deadline om onze tekst in te sturen. En ik race nu wel tegen de tijd. Dus ik heb vannacht 2 uur geslapen. 1,5 uur. Echt waar.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Khalid Benadou. Khalid is de jongste imam van België. Dat is op zijn 18 jaar imam geworden. Dat is ook de eerste geestelijke leider die we bij Zwijgende Schelpzee aan tafel hebben gehad. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, 31 jaar is hij nu.
Nu, ja.
Jonger dan ons.
Ja, nee, een beetje maar.
Lichtjes confronterend, ja. Ja, enorm intelligent, hè. En ook, ja, heel de tijd, je zit naar dat gesprek te kijken of te luisteren en je denkt de hele tijd, want dat is een imam die dat zegt. Dat had ik
zo,
de tijd.
Waarom?
Ja, omdat hij zo heel veel over wetenschap weet, bijvoorbeeld. Dan verwijst hij naar Harari, bijvoorbeeld. Zo, een typisch atheïst. En dan haalt hij daar de waardevolle ideeën voor hem uit. En hij bekritiseert de minder waardevolle ideeën. Zo. Ja, een enorm genuanceerd man.
Ja.
Met heel veel inzichten die heel praktisch en handig zijn voor vandaag, denk ik.
Ja, verfijnd in zijn denken ook zo.
Ja.
Hij splitst de dingen gewoon op.
Ja. Ja, iemand om lang naar te luisteren, vind ik.
Ja, iemand om lang naar te luisteren. Ja, imam op uw 18, hè?
Ja.
Dat is toch... Fuck, maat.
dat is wel vroeg, ja. Dat is wel heel jong. Ja, ik ben erin gerold, nogmaals. Ik ging als jongeman naar de moskee. Hè. Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik de Koran leerde. De bedoeling was dat ik gewoon een aantal hoofdstukken die Koran moest kennen om daarmee mijn gebeden te kunnen doen. Maar ik was er blijkbaar goed in en al heel snel leerde ik de Koran uit het hoofd. Ik was 13 of 12 jaar toen ik hem kende. En van het een kwam het andere. En dan mijn meester in de moskee was dan natuurlijk onder de indruk van de snelheid waarmee ik memoriseerde.
Dat is ook wel cool, hè, dan?
Ja.
Dat voelde toch wel cool, toch?
Maar dat is zo. Maar dat doet ook iets met me. Als ik daar achteraf op terugblik, dan wordt er u een bepaalde positie en gezag gegeven. Dan krijgt u ook een bepaalde ontzag in de gemeenschap, die voor een jonge man toch wel niet altijd evident is om daar... Dus ik werd eigenlijk letterlijk op handen en voeten gedragen, omwille van het feit dat ik dus die Koran uit het hoofd ken. Hè. Dat was ook in onze gemeenschap was dat... Iets wauw, iets speciaals, dat was... iedereen bewonderde dat. Je wordt dan ook in een bepaalde rol geduwd. Die je niet altijd voor jezelf hebt gekozen, maar die wel voor een stuk je levenspad bepaalt.
Ja, voor een stuk keihard.
Voor een stuk keihard zelfs, ja.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat dat voor veel andere mensen ook zo is. Hè. Je levenspad kies je nooit helemaal zelf. Hè. Je wordt altijd wel gesocialiseerd in een bepaalde structuur.
Ja.
En worden bepaalde verwachtingen van je verwacht. En dat wordt altijd in een bepaalde richting geduwd. Ook al denk je dan dat je in die richting allerlei keuzes maakt.
Ja.
Dan wordt u dan wijsgemaakt.
Ja. Vrije wil, hè, joh. Dat is allemaal vrije wil.
Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Je wordt dus wel in een bepaalde richting geduwd. Dat was bij mij niet anders. Maar het was wel vroeg en jong om dan toch wel meteen in die richting te gaan. Maar achteraf, ik heb er geen spijt van. Ik denk dat een privilege is om te doen wat ik vandaag doe. Ik heb ook nooit gedacht dat ik die rol en die positie die ik toen had, dat ik die op zo'n brede maatschappelijk niveau ook kon gaan uitspelen. Hè.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat iedereen dat voorrecht heeft gekregen als imam zijnde om uit je eigen moskee te komen en vooral een grotere publiek te mogen spreken, een megafoon te krijgen, ruimte te krijgen in de media, in allerlei soorten middens komen. Dus dat is wel een voorrecht.
Mm-hmm.
Dat heb ik zelf ook nooit kunnen indenken, dat die positie mij dan zou brengen waar ik vandaag sta.
Ja. Het valt op hoe dat je, als je zo snel, zo hard op handen wordt gedragen, dat je niet zo... Je bent nooit echt arrogant of of, geweest of naast, nee, ooit nee. naast je schoenen gelopen. Zelfs in je vroegste interviews, er is een bepaalde rust al in, die gelijk dat gezegd, een beetje raar is voor die leeftijd. Ja. En die echt wel opmerkelijk is.
Ja, en ik denk dat dat van huizen uit is. Hè. Ik heb altijd ook in heel veel interviews gezegd dat voor een stuk van mijn papa, denk ik, komt. Mijn papa is zelf nooit de man geweest van grote woorden, van de extremen. Altijd iemand die nogal heel terughoudend is, die voorzichtig was in zijn benaderingen van anderen, maar die ook altijd balanceerde. Altijd voor zichzelf een evenwicht zoekt. Dus ik denk dat ik echt wel op die lijn van hem zat. Het is pas achteraf dat ik tot dat besef ben gekomen van eigenlijk komt dat misschien wel van mijn vader. Het is niet evident hoor, om in een samenleving waarin je toch wel soms geduwd wordt in de ene of de andere richting. Omdat we nu echt wel leven van de sensatie, leven van de polarisering, leven van de tegenstellingen. Om dan toch wel ergens het midden te bewaren zonder dat je ook overkomt als iemand die kleurloos en smakeloos is.
Ja. Ja.
Want dat is een heel moeilijk evenwicht, denk ik. Je moet ergens wel nog een zekere integriteit bewaren. Je mag ook niet overkomen als iemand die ja, gewoon geen kant kan kiezen. Die soms ook opportunistisch dan is. Hè.
Wat bedoel je?
Wel, ja, in sommige tijden moet je soms bepaalde keuzes maken. In sommige tijden is het moeilijk om het evenwicht te bewaren. Moet je voor bepaalde standpunten durven staan en zeggen hoe het ervoor staat. En als je dat dan niet doet, dan kan dat misschien soms de indruk wekken bij buitenstaanders dat je dat niet doet omwille van opportunistische reden.
Ja.
Dus je moet er zelf over waken dat dat niet de indruk is die mensen over jou beginnen te krijgen. Want eens dat die indruk, eens dat die perceptie vertrokken is, dan is die heel moeilijk te keren. Dus ik heb er altijd over gewaakt dat niet de perceptie is die ik aan mensen geef. Dat ik toch wel evenwicht bewaar. Daar waar ik voel, dit zijn momenten waar ik mij wel moet uitspreken, dan moet ik dat ook doen. Op die manier behoud je denk ik voor een stuk jouw integriteit. Want anders, zoals ik zei, dan word je echt wel een kleurloze iemand waar eigenlijk nog niemand een oor naar zal hebben van.
Ja. Wat was het laatste moment dat je herinnert dat je het gevoel had van nu moet ik mij uitspreken?
Laatste moment dat ik mij toch wel, denk ik, iets feller heb uitgedrukt was naar aanleiding van de aanslagen die er geweest zijn in Nieuw-Zeeland.
Ja.
Toen was ik gevraagd geweest om in debat te gaan met Philippe de Winter op de zevende dag. Iets wat ik eerder nooit zou gedaan hebben.
Mm-hmm.
Omdat ik denk van ja, met bepaalde mensen moet je niet in gesprek gaan. Maar op dat moment heb ik wel gekozen om het te doen. En kwam ik ook vrij anders over dan wat mensen van mij gewend waren. Dus ik heb heel veel reacties gekregen van mensen achteraf die zeiden, we hebben een heel ander Khalid gezien. Hè. Ik was misschien zelfs een beetje boos.
Ja,
ja echt waar. daar zat heel veel emotie in.
Ja.
Ja, ik heb me ook op manieren uitgedrukt waar ik misschien anders voorzichtiger zou geweest zijn. Maar ik vond dat dat een moment was waar je dan echt wel even moest duidelijk maken waar het op staat.
Ja.
En dan moet je aanvoelen. En dan zien mensen ook dat authentiek is.
Ja.
Dan gaan mensen jou daar ook niet op pakken van oké, we zien nu plots de ware aard van die persoon. Of, je moet het aanvoelen. Het moet het juiste moment zijn om dat te kunnen doen.
Wat was dat? Wat was dat gevoel dat je dreef om dat moment te pakken en te zeggen van oké, nu moet ik even de vuist op tafel slaan?
Ja, omdat kijk, ik heb me de afgelopen jaar keihard ingezet om eigenlijk om handen in eigen boezem te steken en te zeggen, wat is het aandeel geweest van islam in hetgeen wat gebeurd is. Zowel de aanslagen als een stuk maatschappelijke ontwrichting en zo verder, het falen van multiculturalisme, al die debatten met al die grote woorden. Wel, ik heb vaak ook publiekelijk handen in eigen boezem gestoken, mea culpa geslaan van kijk, binnen het moslimgemeenschap moet er ook het een en het ander veranderen. We zijn toe aan een nieuwe hervorming van het islamitische discours. En zo verder. En ik had soms al de indruk dat het debat toch wel te ver in één richting ging.
Ja.
Dat het te vaak culturaliseren en islamiseren was van problemen, zonder oog te hebben voor sociaal-economische factoren die soms bepalend zijn, psychologische factoren. Daar werd eigenlijk minder naar gekeken en zelfs meewarig over gedaan. En dan gebeurden die aanslagen in Nieuw-Zeeland. En dat was voor mij een moment om duidelijk te maken van kijk, extremisme heeft geen kleur. En het moet ophouden om debat enkel maar in één richting te voeren. En dan moeten we ook op dezelfde manier die mensen die mogelijk een voedingsbodem zouden kunnen gecreëerd hebben voor hetgeen wat gebeurd is, moeten we ook op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Zoals we ook verwacht hebben bijvoorbeeld om de salafisten, ja, die wij dan beschouwen als zij die voedingsbodem waren voor de jihadisten om geweld te gebruiken, hebben we ook vaak in allerlei termen aangesproken een verantwoordelijkheid. Op hun verantwoordelijkheid gewezen. Wel, dan moeten we dat ook wel in een andere richting op dezelfde consequente manier doen. Dat was ook belangrijk voor mij om dat te doen, zodat ik ook mijn geloofwaardigheid behoud, trouwens ook met mijn eigen moslimgemeenschap.
Ja, tuurlijk. Ja.
Anders krijg je heel snel al het verwijt dat je naar de mond praat van en dat je deel uitmaakt van het establishment en dat je meedoet aan het islamiseren van alles. En eens dat die indruk weer in je gemeenschap over u bestaat, dan brengt dat uw eigen draagvlak tot nul en houdt die missie eigenlijk ook op.
Maar dat is bijna een onmogelijke balans.
Dat is een heel moeilijke balans. Ik denk dat mensen het soms...
Niemand vindt u leuk, hè? Allee,
ja.
Mogelijk.
De extremen, hè? Dus ja, beide extremen van beide uiteinden. Maar ik denk dat dat ook niet de ambitie mag zijn. Ja. Als je de ambitie hebt om iedereen tevreden te houden, dan kom je er niet. Dus voor mij is het de bedoeling dat ik de basis, de brede basis in het midden, dat die groter wordt. Waardoor dat die extremen met de tijd moeten uitdijen. Maar ik denk dat je vooral niet de ambitie moet hebben om een boodschap te brengen aan de extremen. Dat zijn de pushers. En ik denk dat je zelf moet opletten dat je geen pusher wordt. Dat is een terminologie die Bart Brandsma heeft gelanceerd. Hè. Ik weet niet of je hem kent, een Nederlandse filosoof. En hij heeft de afgelopen jaren gewerkt rond polarisering en heeft een polarisatiemodel uitgewerkt. En hij zegt dat een polarisering altijd pushers nodig heeft. Dat zijn de twee extremen. En dan heb je natuurlijk in het midden de silent groep. Dat is de stille groep, waar zowel onverschilligen zitten, waar mensen zitten die nog geen keuze hebben kunnen maken, waar mensen zitten die genuanceerd willen kijken naar de zaak. Mensen zitten die in plaats van te roepen, misschien de mouwen willen opstropen en aan de slag willen gaan. Dat zijn de mensen waar ik mee op focus, waar ik mee wil samenwerken.
Maar dat is een assumptie dat dat de grootste groep is. Want als je... Als je rondkijkt, dan zou je makkelijk kunnen denken dat de grootste groep vandaag de boze mensen zijn, of de extremen zijn.
Ik denk dat dat misschien een perceptie kan zijn, omdat de mensen die zich het vaakst uitspreken, die megafoon gebruiken, die roepen op sociale media, zijn mensen vaak die een negatief... Of die inderdaad een ongenoegen en onbehagen laten zien ten aanzien van de politiek of hoe het eraan toe gaat in de samenleving. De mensen die eerder positief staan in het leven, zijn misschien minder geneigd om daar in grote woorden over te schrijven op sociale media. Dus ik denk dat we niet zo ver mogen gaan om te zeggen dat hetgeen wat we nu zien in sociale media en zo verder, dat een weerspiegeling is van de realiteit. Ik kom in heel veel middens, ik zie ook heel veel mensen die echt wel positief in het leven staan, die genuanceerder durven kijken, die wel inderdaad soms met angsten zitten en bezorgdheden, maar die toch niet geneigd zijn om te generaliseren, om te vervallen in groepsdenken, om hele groepen weg te zetten en vooral ook te vertrekken vanuit feiten. Ik denk dat dat een belangrijke is. Hè. Dat waarheidsvinding vandaag in onze huidige constellatie een beetje wordt losgelaten. Terwijl waarheidsvinding volgens mij nog altijd de basis is van onze democratie. Als dat zoek is, dan wordt het denk ik moeilijk. Mm. Als de feiten er niet meer toe doen en enkel maar meningen de bovenhand krijgen, dan denk ik dat democratie ondergraaft. Mm.